Ik zit dus na te denken over vanmorgen en over het komend seizoen en over waar we heen gaan als gemeente. We hebben als oudste, zoals ik net ook al zei, hebben we het er ook over op verschillende manieren. En de neiging kan ook zo gemakkelijk zijn elk jaar opnieuw te denken, oké, wat wilt u dit jaar? En onbewust vraag je je dan misschien af, wat kan ik doen dit jaar? En wat kan ik organiseren dit jaar? En wat gaan we ondernemen dit jaar? En onbewust kun je dan terechtkomen, zelfs vanmorgen hebben we alweer zoveel dingen gehoord. En dan hebben we zo'n prachtig boekje. En er staan allerlei data in. En voor de een kan dat heel enthousiasmerend werken. Terwijl de andere denkt, krijg ik het allemaal klaar? Dan dit en dat en dat. En dat kan zelfs heel overweldigend zijn. Van allerlei dingen in mijn agenda. En onbewust misschien, want dan moet ik dit en dan moet ik dat. Want dan moet ik daarheen. Want als ik daar niet heen ga, dan ben ik niet geestelijk. Of moet ik zus, dan moet ik zo. Dan kom je helemaal in spanning. En dat is zo gemakkelijk realiteit. En ik geloof dat dat niet de waarheid is voor wat God wil, wat God in waarde voor leven wil. Alles wat we doen, alles waar we mee bezig zijn, mag faciliteren. En ik geloof dat de taak van een gemeente ook is faciliteren. De valkuil is vaak voor gemeenten en organisaties om alles te regelen, alles te bepalen, alles ook misschien te beperken. Ook alles te begeleiden wat niet goed gaat en ook voor alles te zorgen, ook voor alles verantwoordelijkheid te dragen. En daardoor is het voor gemeenteleden, voor ons mensen heel gemakkelijk. Nou, dat is dan de verantwoordelijkheid van de leden. En verliezen we onze eigen verantwoordelijkheid. Terwijl eigenlijk het zo is. Jij bent verantwoordelijk voor jouw relatie met Jezus. En door Jezus te ontmoeten, verbindt hij je met een gemeente. En de gemeente, dat is een plaats waar een klimaat mag zijn. Waarin je God mag ontmoeten, hem beter mag leren kennen. Gestimuleerd mag worden om dichter bij hem te zijn. En daarvan uit ook met elkaar. En al het andere is overbodig. Al het andere is heel veel zweet, maar is misschien, is eigenlijk, nou niet overbodig, is secundair. Het dient dat hoger doel. Dat is mijn verlangen. Ik weet dat als ik al die mensen van vanmorgen die hier op het podium heb zien staan, ik ken ze, ik ken hun hart en ik weet dat hun verlangen is. Om naar Nepal te gaan, of om naar Heidebeek te gaan, of Brian Durksen te organiseren, of zo'n prachtig boekje te maken. Omdat het hun verlangen is om een plek te hebben om te faciliteren dat mensen Jezus kunnen ontmoeten. Dichter bij hem kunnen komen. Hun relatie met God sterk kunnen krijgen. En dat is mijn droom. Dat is mijn verlangen ook voor de gemeente. Dat is mijn verlangen voor het komende jaar. En daar ben ik dan mee bezig. En daar ben ik dan over aan het bidden. En ik dacht over het woordje droom na. En ja, dan moet je natuurlijk gelijk denken aan de grootste dromer van de Bijbel. En dat is Jozef. Als je het verhaal van Jozef leest, dan als je daar een woord search op doet, dat je even zoekt op hoe vaak een bepaald woord voortkomt, komt het woordje droom en dromen, komt het meeste voor rondom Jozef. En rondom Jozef was er natuurlijk nog heel veel gaande met betrekking tot dromen. En laten we eens kijken hoe dat ging met hem, met die droom. Genesis hoofdstuk 37. Jozef was maar er één. Jozef, Genesis, ik wou bijna zeggen Jozef hoofdstuk 37, maar Genesis hoofdstuk 37. En dan begin ik bij de tweede helft van vers 2. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders, vrouwen Bilha en Zilpa. En alle praatjes die over zijn broer de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Leuke broer is dat, hè? Alle praatjes die over zijn broer de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Dat noemen we klikken, geloof ik. Omdat Israël al oud was, toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van al zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En dan vertelt hij ook nog alles door over hun. Dus dat is niet zo lekker de basis van relatie. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan. En konden er geen vriendelijk woord voor hem af. En op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze nog grotere hekel aan hem. Het is toch wat, ze hadden alle hekel aan hem, die klikspaan. Pa houdt ook nog het meest van hem en dan krijgt hij ook nog een droom. En wat voor een droom? Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gehoord? Ik zie het al helemaal voor me hoe het gaat. Dus in het gezin is er al een beetje spanning. Alles wat die zonen doen, wordt aan pa doorverteld. Pa is ook nog helemaal gek op hem. En dan wordt het nog de volgende ochtend ook nog een keer wakker. En dan zegt hij, hey jongens, luister eens, ik heb gedroomd. Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zegt hij. We waren op het land schoven aan het binden en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer, hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb weer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en de elf sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader, nu was het zelfs voor zijn vader, ging dit toch echt te ver. Zijn vader wees hem terecht. Trouwens even een leuk tussendoortje, de zon en de maan, dat kun je hier ook zien, dat een beeld is van in elk geval een vader en een moeder. In het Nieuwe Testament wordt ook over een zon en een maan gesproken, en die verduisteren dan zelfs, maar ik zal jullie niet afleiden door al die zijpaadjes. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, was dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? De broers konden Jozef wel vermoorden. Gezellig gezin was dat. Leuke kerk. Maar zijn vader bleef toch nadenken over wat er gebeurd was. Nou, dan kennen we de rest van het verhaal. Dat toen ze een keer erop uitgetrokken waren om de kudde van enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kunt het verder lezen. Dan gaan zijn broers ook een idee bedenken om van Jozef af te komen. En ze vertellen aan zijn vader dat hij is aangevallen door een wild beest. En ze geven hem die mantel terug. Pa helemaal verdrietig. Jozef, en die maakt dan in één keer een hele aparte reis in zijn leven. En door haat en jaloezie en door allerlei dingen die gekomen waren. Ook door gebrek aan wijsheid van Jozef zelf. En Jozef was waarschijnlijk een goede, oprecht kerel. Een oprechte kerel. Ik denk dat hij het goed bedoelde. Hij kon niet helpen dat zijn vader zo gek met hem was. Dat was wat zijn vader deed. En ja, dat hij alles doorvertelde van zijn broers, dat was natuurlijk niet helemaal wijs. Maar dat er nou echt direct een probleem met Jozef was, nee. Maar dan gebeurt er van alles. Dan krijgt hij ook nog een droom van God. En dan in één keer, en daar gaat het mij met name om, is dat zie je wel vaker in je leven, is dan geeft God je een droom. En direct na de droom lijkt alles wat er gebeurt het tegenovergestelde uit te werken. Ben ik de enige die dat wel eens heeft of zijn er meer mensen die dat wel eens hebben meegemaakt? Je ligt in bed en je hebt een fantastische tijd van gebed met God. En God begint tot je te spreken en je krijgt gedachten en in gedachten. Nou is de wereld te klein. Je ziet gewoon, dit is wat God met me wil. En je gaat slapen en zegt, dank u wel Heer voor dit wat u wil doen. Of bij wijze van spreken, je zit in de dienst vanmorgen. Make way for the king. Yes, dat ga ik doen. Ik ga make way for the king. Dat gaan we nu doen. En ik ga voor deze droom. Ik ga voor ditgene wat God voor me heeft. Maar ja, dan de volgende dag word je wakker of je loopt de kerk uit en dan. En dan gebeurt er weer altijd net, het lijkt dan zelfs net alsof het ineens erger wordt. Je kiest voor Jezus, je kiest voor die droom die God je geeft. En je wordt er zelfs enthousiast over. In je enthousiasme doe je misschien zelfs wat dingen die misschien niet helemaal wijs zijn. Wat Jozef ook deed, hij vertelt gelijk die droom aan zijn broers enzovoort. En er was natuurlijk al een beetje spanning, dus erg tactisch was het niet van hem om dat gelijk te doen. Maar direct daarna lijken er allerlei dingen te gebeuren, waardoor het tegenovergestelde waar lijkt te zijn. Ik heb het in mijn leven ook zo vaak meegemaakt. Ook in mijn gebedsrelatie met God. Dat je dan bidt. En dat je dan bidt van, oh ja Heer, ik dank u dat u voor me zorgt. En dat ik alles bij u kan neerleggen. En dat u voor me opkomt. En dat u over me waakt. En dan lijkt het net of in de week daarna, of de dag zelfs daarna, precies het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. En dat je de neiging hebt van, Heer, waar bent u nu dan met die grote belofte? Dromenstelers noem ik dat. En zo zit ik na te denken over dit seizoen en dan kan ik momenten hebben van gebed. En als ik dan voor de gemeente bid, dan kan ik echt enthousiast worden voor wat God met ons wil. Dan kan ik echt zien opnieuw die droom die eigenlijk al jaren in me brandt van waarde voor leven gemeente. Hoe zie ik waarde voor leven gemeente? Ik zie een gezonde gemeente met een krachtig geestelijk leven. Voor mij zijn al die activiteiten die we hebben, die trainingscentrum, Brian Durksen, deze dienst enzovoort, is allemaal om dat klimaat te creëren, creëren is misschien niet te sterk woord, een klimaat, ruimte te geven voor een klimaat waarin mensen zoals u en ik kunnen komen en dat ze een geestelijke ontmoeting met God hebben en met elkaar toegerust worden door alles wat er gebeurt, wat hun geestelijk leven krachtig en gezond maakt. En een gezond geestelijk leven heeft alles te maken, een gezonde gemeente heeft alles te maken met dat we vanuit de vrucht van de geest met elkaar omgaan. En dat we vanuit de gaven van de geest elkaar dienen en elkaar bedienen. En dan zie ik een gemeente met een krachtig gebedsleven en dan zie ik een gemeente die vervuld is met de Heilige Geest en die beweegt in de gaven van de geest en in de vrucht van de geest. En dan kan ik helemaal enthousiast worden. Dan kan ik echt zeggen van ja Heer, daar gaan we voor. En daar gaan we voor bouwen. En daar gaan we naar bouwen. En tegelijkertijd kan ik dan ook hebben van, ja Heer, dat zie ik ook al zo lang. Dat zie ik al 14 jaar. En ik zie het ook wel gebeuren. En tegelijkertijd lijkt het soms zo lastig. Lijkt het dat de stormen van het leven, dat krachtig gebedsleven, die krachtige aanbidding, die kracht, dat enthousiasme, dat gezond gemeente zijn, zo gemakkelijk onderuit kan halen. En dan denk ik dus na, begon ik na te denken over dit verhaal van Jozef. En dan denk ik na over dromenstelers. Toen ging ik bidden en nadenken, doe je dan samen van, hier, wat zijn dan van die dromenstelers? Wat voor zaken kunnen in mijn leven, in jouw leven, dromen stelen? Op welk niveau je het ook hebt, iedereen heeft op bepaalde manieren heeft die dromen. En sommige mensen hebben hun dromen verwezenlijk zien worden, en andere mensen hebben gezien dat hun dromen onderuit zijn gehaald. En bij Jozef was het gewoon direct zo dat de omstandigheden helemaal het tegenovergestelde leken te worden. Er was strijd, er was jaloezie, er was afgunst en allerlei omstandigheden. Jozefs eigen karakter moest nog gevormd worden. Hij moest in de gevangenis komen. En de eerste keer dat hij toen een droom kon uitleggen, zegt hij nog tegen de mannen van wie hij de droom uitlegt. Hey, als je dan uit de gevangenis bent, denk je dan nog aan mij? Nou, die man gaat de gevangenis uit vanwege wat Jozef heeft gedaan. En vergeet Jozef gewoon. En daarna is er nog een keer weer iemand. En daar ligt hij ook een droom voor uit. En Jozef zegt zelfs dan niet meer. Lees het allemaal maar eens na in deze hoofdstukken. Dan zegt hij niet eens van, denk er nog aan mij. Hij legt gewoon de droom uit. Het is zijn eigen eer en zijn eigen positie in de droom is daarin, zie je, helemaal onderuit gehaald. En op dat moment dat Jozef niet meer zegt, denk je aan mij als jij eruit gaat? Dan in één keer komt hij eruit. En dan wordt Jozef verhoogd op een plek en wordt de droom letterlijk realiteit. En voor Jozef was het nodig om er allerlei seizoenen heen te gaan. Dus soms kan het lijken dat je dromen gesteeld worden en onderuit gehaald worden. Maar kan het gewoon nodig zijn dat je door een seizoen gaat van loutering, van vorming. En dat God je de tijd geeft om ook die droom werkelijk te kunnen dragen. Maar soms kan het ook zo zijn, en dat is wat ik ook best wel heel veel zie met heel veel mensen wie ik praat, zowel in Nederland, ik heb een fantastische tijd gehad op de Battled, echt hele mooie dingen gebeurd. En vele christenen die ik op allerlei gebieden tegenkom, die hoor ik praten over hun droom en dan kun je verschillende dingen zien. Je kunt het in de ogen zien. En je kunt van die glinsterende ogen zien, je kunt doffe ogen zien en je kunt doffe ogen zien die af en toe even weer glinsteren als ze praten over wat hun droom was. Maar dan in één keer wordt het ook weer dof als ze gaan praten over de dingen die zijn gebeurd rondom die droom. En daar zie ik een van de grootste dromenstelers. En ik geloof dat dit namelijk echt een werk van de duivel is. Die eerste, die loutering, is volgens mij ook een werk van God. Dat God zegt, ik wil jou vormen, zodat ik die droom jou kan toevertrouwen. Maar de tweede, en dit is iets om waakzaam voor te zijn. Dat is een dromenstelen waar ik geloof dat echt rechtstreeks uit de hel komt. En dat is het stelen van je droom door teleurstelling. Teleurstelling. Er zijn zoveel mensen teleurgesteld in wat God hen heeft getoond. Het lijkt erop, alsof heel vaak het zo is, het rijk de duisternis, Satan, direct, zodra jij die droom van God pakt, gaat proberen om die droom van jou te stelen. En dan heb je natuurlijk die weg van God om jou volwassen te laten worden, om die droom te kunnen dragen. Maar hij komt er ook tussendoor om teleurstelling te brengen. En weet je wat namelijk het verschil is tussen die eerste en die tweede? Als je in dat God je loutert, je over blijft geven aan hem, en je houdt de hoop vast van wie je de droom hebt gekregen, dan kom je er doorheen. Maar als je laat pakken door die andere kant, je laat je pakken door teleurstelling, dan gaat je droom dood. En dan komt er ook letterlijk dood in je leven. Dus in die eerste kan het zo zijn dat je droom uitgesteld wordt, en voor Jozef was dat jaren, kan het zo zijn dat je door allerlei situaties heen gaat, maar dan ben je net zoals in Hebreeën hoofdstuk 11, er wordt gesproken over een aantal geloofshelden, die zeggen dat in alles hebben ze wat van God gezien, hebben ze een droom gehad, en ze hebben, eigenlijk staat er in Hebreeën hoofdstuk 11, heeft niemand van al die mensen die erin zaten, heeft hun droom verwezenlijk zien worden, maar toch zijn ze gestorven in de hoop die voor hun lag. Dus met andere woorden, alhoewel dat ze hun droom niet verwezenlijkt hebben zien worden, zijn ze toch krachtig geweest en gebleven, omdat ze hun hoop niet hebben verloren. Want ze hielden hun hoop op God. En hoop, een ander woord ervoor daar ook, wat gebruik wordt natuurlijk, is geloof. Dat geloof is de hoop op de dingen die je nog niet hebt gezien of hebt gekregen. Dat was geloof. En door hun geloof worden al deze mensen genoemd als geloofshelden. En die zijn dan door louteringsprocessen gegaan. Die hebben zich kunnen overgeven aan de processen van God. Waarin ze wisten van, nou, God heeft mij belofte gegeven. En als het niet in mijn leven gebeurt, dan gebeurt het wel in mijn nageslacht. Maar die belofte is van God. En die laat ik mij niet stelen, want mijn mijn hoop is niet in de droom, mijn hoop is in God. Halleluja. Maar dan die andere kant. En dat is die kant van teleurstelling. Als teleurstelling je grijpt, dan gaat hoop namelijk verloren. En zodra je dan hoort, en dat is letterlijk wat je in die ogen kunt zien waar ik het net over had. Zodra je dan mensen hoort praten over hun droom, over wat God wil doen met hun leven, waar ze heen willen gaan, dan praten ze enthousiast even als ze het daar weer over hebben. Maar dan in één keer, doordat er dan teleurstelling is geweest in hun leven, allerlei dingen hebben plaatsgevonden, dan is in één keer, dan zie je bijna die dood even langskomen, omdat daar hopeloosheid is. Dan is er die kracht, is er dan ook niet eens meer, om nog te kunnen geloven in die droom. Laten we eens kijken, een aantal Bijbelgedeelten waarin we een stukje hiervan kunnen zien. En ook iets van kunnen leren. Jeremia hoofdstuk 15. Waarin in Jeremia hoofdstuk 15 krijgt eerst Jeremia weer zo'n heel gezellig woord voor Israël. Jeremia kreeg allemaal van die jeremierende woorden. Dus het waren allemaal woorden van het gaat niet goed met jullie en het zal ook niet goed gaan met jullie. Nou, dat zal je roeping maar zijn om dat continu te vertellen. Maar Jeremia is gehoorzaam. Het lijkt wel een beetje op Jozef. Jozef die zei ook dingen die zijn omstandigheden zijn omgeving niet echt waardeerde. Jeremia was ook zo iemand die allerlei dingen zei die zijn omgeving niet altijd wilde horen. Die zijn omgeving niet altijd kon waarderen. Waar niet altijd gelijk iedereen mee eens was. Waar niet altijd iedereen gelijk vrolijk over werd. Waar aanstoot aangenomen werd. Waarover gepraat werd. Waarover geroddeld werd. Waarover van allerlei dingen gedaan werd. En Jeremia zei maar, ik kies ervoor om u te volgen, te loven en te prijzen. Maar in één keer zie je hier in één keer een stukje van wat Jeremia hier tegen God zegt. En dan lees ik vanaf vers 15. O Heer, u kent mij. Denk aan mij. Bekommer u om mij. Wreek mij op mijn achtervolgers. Heb met hen niet zoveel geduld dat het mij het leven kost. Weet dat ik omwille van u belasterd word. Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o Heer. Dus ondanks dat God soms dingen zei die hij niet leuk vond, of die niet leuk waren voor de hoorders, hij was er toch blij mee, want het waren woorden van God. En de woorden van God waren leven voor hem. Ze waren als voedsel voor mij en ze gaven me vreugde, want ik behoor u toe, God van de hemelse machten. Nooit was ik in vrolijk gezelschap, nooit heb ik plezier gemaakt. Eenzaam was ik door uw toedoen. U had mij immers volgegoten met uw woede. Maar waarom blijft mijn lijden duren? Is mijn wond niet te genezen? Waarom wil hij niet helen? En dan staat hier dit. U hebt mij teleurgesteld als een beek die drooggevallen is. Nou is dit een vertaling, want in andere vertalingen staat het wel anders. Dan staat het van u lijkt op een beek waar maar geen water uitkomt. Dus met andere woorden zegt hij van Heer, ik heb verwacht leven van u te ontvangen. Ik heb gedacht door gehoorzaam aan u te zijn dat ik dan leven mocht krijgen. Maar dat komt maar niet en dat heeft teleurstelling in mij teweeggebracht. En God die antwoordt gewoon als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardig, zul je weer mijn zegsman zijn. Laat dit volk zich naar jou richten. Jij mag je niet richten naar hen. Met andere woorden, jij moet gewoon doen wat ik van je vraag. En je omstandigheden moeten niet bepalen hoe jij je voelt. Maar je omstandigheden moeten in lijn komen met wat jij namens mij spreekt. Dus eigenlijk reageert God hier door gewoon te zeggen van, joh, alhoewel dit gebeurt, blijf volharden in je hoop in mij. In je geloof in mij. Ik maak jou voor dit volk door een bronzen vestingsmuur. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen, want ik zal je terzijde staan om je te beschermen en te redden. Spreekt de Heer. Ik zal je redden uit de handen van de boosdoeners. Ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars. En dit patroon zie ik vaker in de Bijbel. Dat ik vind het al fantastisch. Jeremia doet dit en David doet het ook. Die zijn gewoon lekker eerlijk bij God. En ik geloof dat God van eerlijke mensen houdt. God houdt niet van vrome gebeden, mooie gebeden. God houdt van echte gebeden. En hier is echtheid, waarin ook echt wordt gezegd van zo voel ik hem. Maar ik zie altijd in de psalmen en ook hier in Jeremia, dat Gods antwoord altijd lijkt te zijn. Ondanks dat je niet ziet wat je zou willen zien, blijf hopen, vertrouwen en bouwen op mij. Zodat je mag leren dat het niet je omstandigheden is en de dingen die je ziet wat je fundament is, maar dat ik jouw fundament mag blijven. Nog een tekst, Klaagliederen. Dat is ook zo leuk. Lekker geklaagd. Hoofdstuk 3. En daar is hij ook heerlijk aan het klagen. En hij kijkt naar het leven en hij observeert van alles. Ik begin maar even in vers 17. Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. Steeds denk ik, verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwerven bestaan, de alsem en het gif. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diepte neergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Dus hij ziet zijn droom niet, de omstandigheden lijken er niet zijn, maar ik hou vast. Genadig is de Heer. Genade. Dat is zo'n mooi woord, wat ik geloof dat ook een rode draad dit jaar en dit seizoen zou mogen zijn. En we mogen gaan leren te ontdekken wat Jezus zijn genade inhoudt. Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Zijn trouw is nieuw elke morgen. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Enzovoort. Dus in één keer in dit stukje van klagen, ook opnieuw zie je dat de schrijver van klaagliederen in één keer zegt van, maar ik zal hopen op de Heer. Ik zal kijken naar zijn trouw. Nou, wat wil ik daardoor zeggen deze morgen? Ik weet, en ik heb hier nog wel meer teksten staan die hier ook over spreken. Ik weet dat hier mensen zijn met dromen. Ik geloof dat deze gemeente geroepen is om een plaats te hebben en een plaats te creëren waarin mensen dromen kunnen vinden. Waarin mensen hun relatie met God kunnen versterken. En van waaruit mensen leven mogen ontvangen en leven mogen hebben. Maar ik weet ook dat ook hier een plaats is waar mensen zijn, en ik geloof dat bijna iedereen die wel last van heeft, dat het leven soms zo anders leek en lijkt dan de droom. En toch wil ik je aanmoedigen deze morgen, zoals ook verschillende psalmen dat zeggen, vestig je hoop op God. Ik wil je aanmoedigen deze ochtend en dit seizoen, deze weken, deze komende weken, om daar met God over te gaan praten. Is het zo dat je dromen hebt gehad van God die onderuit gehaald zijn? Is het zo dat God je dingen heeft getoond, maar je durft bijna er niet meer achteraan te gaan? Dan wil ik je vragen om in je relatie met God te gaan onderzoeken. Wat is er aan de hand? Is er een louteringsproces van u aan de hand? Of is er ondermijning van Satan aan de hand, waardoor de teleurstelling in mijn leven is gekomen en vanuit teleurstelling ben ik mijn hoop verloren? Opdat u een God bent die geneest, opdat u een God bent die voor mij zorgt, dat u een God bent die een fantastische toekomst voor mij heeft, dat u een God bent die sterker is dan de dood, dat u een God bent die ziekte heeft overwonnen. Ik ben teleurgesteld, want ik heb het niet gezien. Ik heb niet gezien dat mensen genazen en dat ervoor gebeden werd. Ik zag het wel aan de andere kant van de wereld en op allerlei plekken, maar in mijn leven niet. En ik ben teleurgesteld. Kijk die teleurstelling dan in de ogen. Overschreeuw het niet en ga ermee naar God. En ga er met God over praten. Leg daarin ook niet de verantwoordelijkheid bij mij of bij de gemeente. Maar daarin wil ik hopen dat vanmorgen een aanmoediging mag zijn. Dat je aangemoedigd wordt om zelf naar God te gaan. Ik heb het in de zomer een paar keer gezegd. Als voorganger ben ik niet geroepen om voor je te denken. Maar ik ben geroepen om je aan het denken te zetten. Ik ben niet geroepen om voor je te bidden. Natuurlijk wel, we moeten voor elkaar bidden. Maar het bidden moet ik niet voor je overnemen. Jij bent geroepen om te bidden. En hier is het een plaats waarin je een klimaat hebt om te leren te bidden. Om naar God te gaan, om te leren te aanbidden. En om tegen hem eerlijk te zijn. En ik moedig je aan als dit voor jou geldt. Als er teleurstelling is, als er pijn is, als er dromenstelers zijn geweest. En als het anders is dan het louteringsproces van God. Maar als echt teleurstelling in je hart zit. Ga daarmee naar God. Kijk het in de ogen. Zeg het ook eerlijk tegen God. En vraag hem om jou ervan te genezen. En genezing en herstel, daar zit verschil tussen. Genezing en verwerking. Je kunt je teleurstelling verwerken. Maar dat is als ik mank loop en ik verwerk dat ik mank loop, loop ik nog steeds mank. Maar als ik genezen word, dan loop ik niet meer mank. En er zijn heel veel mensen die teleurstelling en pijn hebben verwerkt. Maar dat is wat anders dan dat je ervan genezen bent. En ik geloof dat God niet alleen wil helpen met verwerking, maar ik geloof dat God wil helpen met genezing. Want als je genezen wordt, dan loop je niet meer mank, dan hoef je dat ook niet meer te verwerken, want je loopt weer. Amen.